gaat het? Oké, goedemorgen. Ik ben... Ja, ik voel dat ik heb niet meer te zeggen na al de liedjes. Het sprak echt op mijn hart vanochtend. Dus ja. Maar, we gaan beginnen. Hoeveel van jullie houden van tuinieren? Ik zie een paar handen. Ik ook. Of... Eigenlijk het idee van tuinieren. ja. Iets dat je eet, dat je zelf heeft, in de achtertuin hebt gegroeid. En ik zie graag hoe de kleine zaadjes tot een mooie plant uitgroeiden. Door de jaren heen hebben mijn jongens en ik verschillende succes gehad met de moestuintjes van de Albert Heijn. Een paar zomers geleden hadden wij... Ja, mooie komkommers en zo grote courgettes. Ja, want ze worden verstopt. Maar grote courgettes en zoveel tomaten. En het was zo leuk om te doen. Van ja, dat begin van dat klein potje tot in de grond te stoppen. En toen volgde er nog een zomer dat wij komkommers en courgettes groeiden samen met aardbeien en broccoli en wortels en radijs en rupsen. En ze hadden trek in alles dat wij geplant hadden en bijna alles was opgeeten. Daniel, heb je dat foto?
Ik zie hem niet.
Er zijn nog, zie je, de twee radijzen, maar alles was opgeëet. De broccoli, de wortels, alles. Oh, was zo zielig. Maar voor mij, de grootste uitdaging voor het hebben van een moestuin in onze achtertuin, de slakken. We hebben zoveel slakken. En als ik naar buiten loop om te kijken wat er gegroeid is, en ik zie dat slijmsporen en de hapjes uit de groente, ik kan mezelf bijna niet motiveren om de andere groente te plakken. De gedachte alleen dat die slimmerige slak over al de planten is gekropen is, dat is voor mij gewoon walgelijk. Nou zullen jullie waarschijnlijk blij zijn te weten dat ik heb al mij gewoon als een volwassene gedraagd en de onaangetaste groente plukt. En ook opgeeten. Maar de slakken stelen een deel van de vreugde van de oogst van mij. Wellicht hebben die beestjes niet hetzelfde effect op jullie. En misschien heeft iemand hier een niet gekke oplossing voor mij om de slakken te bestrijden. Want ja, ik weet dat het helemaal gek is om een dikke laag zout rondom mijn planten te strooien. Nee, ik heb dat echt gedaan. Maar ik ben bereid om te leren. Om een juiste oplossing te vinden, zodat wij van onze moestuintjes mogen genieten. Ik geef even toe dat ik niet alles van moestuinen weet. En dat ik misschien iets fout doe. Ik heb ook gemerkt dat best wel moeilijk is. En vandaag ook niet zo populair om te zeggen dat ik weet alles niet. Dat je iets moeilijk vindt en nog moet leren. Een andere om help of advies te vragen. En zeker niet als je moet erkennen dat je het gewoon fout doet. Dat is misschien de allermoeilijkste. Ik heb in de afgelopen jaar een ontwikkeling gemerkt. Iets wat mensen steeds vaker horen zeggen, zeker op social media. En misschien is het jou ook opgevallen. Het zijn twee woordjes waarmee de spreker probeert om alles in te heinen. En dat is mijn waarheid. Zeggen ze dan. Dit is mijn waarheid. En dan gaan ze door. Kijk. Wat dit uitwerkt is dat mensen hun mening en perspectief willen delen zonder dat anderen daar iets over mogen zeggen. Want als je spreekt over mijn waarheid, mijn mening of mijn idee, mogen anderen hun ideeën en meningen geven. Mensen mogen dan met jou oneens zijn. Maar als je in plaats van jouw mening of jouw waarheid gaat delen, mogen anderen je daar niet op tegenspreken. Dit is gewoon waar. Nou, misschien lijkt dat niet zo belangrijk. Het is maar een uitdrukking. Een manier hoe mensen vandaag over hun mening spreken. Maar wacht eens even. Om een uitspraak van de sprooken te lenen. In werkelijkheid is dit gewoon leunen op je eigen verstaan. Het is nog een manier voor de Satan om de waarheid te verminderen. Om waarheid te onderdrukken. Om een drempel tussen ons en een hechte relatie met God te plaatsen. Wanneer mensen bezig zijn met hun eigen waarheid, hebben ze geen ruimte voor de waarheid te horen. En als jullie weten, dat moet voor de christenen het beginpunt blijven. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Een relatie met Christus begint door het loslaten van mijn eigen waarheid. Ik moet eerst accepteren wat Gods waarheid over mij is. Dat ik een zondaar ben en dat zonde gestraft moet worden. Ik moet mijn waarheid laten varen om te accepteren dat Gods waarheid niet alleen oordeelt, maar ook een redder biedt. Die de straf voor mijn zonde al op zich genomen heeft. En als je dat nooit hebt gedaan, nodig je uit om Chrissy of ik tijdens de lunch bij de arm te nemen, zodat wij daarmee jullie mogen helpen. Nou, als wij aan de waarheid denken, herkennen wij dat in de wereld om ons heen ook terug. Wij noemen deze natuurlijke waarheden wetten. De zwarte kracht, de wet van Newton, is daar een goede voorbeeld. Dit is een wet dat blijft gelden, ook of het het wil aanvaarden of niet. Ik kan proberen deze te negeren, maar dan valt het toch. En net als in de natuurlijke wereld bestaan er in de geestelijke wereld een aantal onveranderlijke weten. Of waarheden. Het loon van de zonde is dood. Hoogmoed komt voor de val. Yeah. En waar de hart vol van is, daarvan spreekt de mond. En de wet of de waarheid waar wij het vandaag over zullen hebben, een wet die zowel in het natuurlijk als ook in de geestelijke wereld waar is, het principe van zaaien en oogsten. Dit Bijbelse principe wordt op vele plekken in de schrift onderwezen en vaak staat het in verband met vrijgevigheid of gulheid. Maar deze waarheid mag op veel gebieden in onze leven toegepast worden. Ik nodig je uit om je Bijbel open te doen in Galaten hoofdstuk 6. En wij lezen vanmorgen. En wij beginnen in vers 6. Het zei 7 daar, maar wij beginnen in vers 6. En hij die onderricht wordt in het woord, delen van alle goede mede aan wie dat onderricht geeft. Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Maar wie op de akker van de geest zaait, zal uit de geest eeuwige leven oogsten. Laten wij niet moede worden goed te doen, want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten als wij niet verslapen. En ik wil ook 10 lezen. Laten wij dus daar wij in de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar in zonderheid voor ons geloofsgenoten. In mijn voorbereiding voor vandaag heb ik een mooie outline gevonden die ik heb vertaald en vandaag met jullie willen delen. Deze verzen geven ons allereerst een bevel, wat je moet doen van iemand. Daarna ontdekten wij een beginsel, een regel waar je in ieder geval aan wilt houden of een principe voor het leven. Ten slotte krijgen wij een belofte, een plichtenverklaring van de getuige bij een rechtszaak dat hij de waarheid zal spreken. Het bevel vinden wij in vers 6. En hij, die onderricht wordt in het woord, delen van alle goede mede aan wie dat onderricht geeft. De bevel is vrij simpel. Paul zegt tegen de gelaten dat ze bereid moeten zijn te voorzien in de materiële behoeften van de mannen die hen het woord leren. Wij ontdekken de beginsel in vers 7 en 8. Dwaalt niet. God laat niet met zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Maar wie op de akker van de geest zaait, zal uit de geest eeuwige leven oogsten. Wat is het? Dus de beginsel is zaaien en oogsten. Dit principe geeft ons een heleboel lessen. Maar ik wil er vanmorgen 4 uithalen die op mijn hart liggen. De eerste les is, je oogst altijd hetzelfde wat je zaait. Als ik samen met mijn jongens een tomatenplant in de grond plaats, gaan wij niet elke dag kijken of er al banaan op de takken hangen. God geeft zijn natuurlijke wet in Genesis hoofdstuk 1 vers 11 in het Hof van Eden al vastgelegd. Alle planten zullen naar hun eigen soort produceren. Wij verwachten daarom tomaten te plukken. Net zoals een aardappelboer geen tulpenoogst verwacht binnen te halen, geldt deze wet van Genesis ook in het dierenrijk. Als je zwangere hond krijgt schattige pupjes en niet een mondvol poesjes. Of een olifant die gaat al de tomatenplanten trompelen. In je achtertuin. Nou, ja, wij lachen allemaal, maar als dit principe niet waar was, dan zou de wereld vol chaos zijn, toch? Ja, als je bent zwanger en je denkt, ja, krijg ik een baby of een leeuw? in die manier, wij weten wat wij kunnen verwachten. Stel je voor hoe moeilijk zo'n bestaan zal zijn met zulke onzekerheid, waar je nooit weet wat er gaat gebeuren. Gelukkig zit de wereld niet zo in elkaar. God heeft alles in orde geschapen. Een schepping met natuurlijke wetten die vanaf het begin actief waren, al voordat de wetenschappers ze ontdekten. Het is ook zo in de geestelijke wereld. God heeft ons in de Bijbel verteld wat wij mogen verwachten. Wij oogsten wat wij zaaien. Als wij ons geld zaaien, zoals hier in onze tekst staat, zullen wij de zegen van de Heer oogsten. Wij lezen het zo meteen. Geeft en u zal gegeven worden. God geeft niet de opdracht om zomaar te geven, om in de noden van de gemeenteleiders te voorzien, maar ook om ons een grotere zegen te geven door te voorzien voor ons. En ook zodat wij steeds meer kunnen krijgen, maar ook met anderen kunnen delen. De tweede les vandaag is dat je oogst altijd waar je zijt. Volgens de teksten zijn er 2 verschillende bodems of akkers waar wij zaaien. De eerste akker is naar het vlees zaaien. Wij investeren onze energie, onze tijd, onze vaardigheden, onze middelen voor de bevrediging van het vlees. En wat zal de oog zijn als wij alleen het zaad van de menselijke verlangen zaaien? Weet je wat de Bijbel zegt? Corruptie. Waarom? Omdat ons vlees constant tegen God is. In Galaten hoofdstuk 5 staat, dit bedoel ik, wandel door de geest en voldoet niet aan de begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen de vlees. Want deze staan tegenover elkander, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Het tegenovergestelde van zijn naar het vlees is dan zijn naar de geest. Het is een beetje een tongue twister. Maar zijn naar de geest. Dit is de investeren van onze energie, onze tijd, onze vaardigheden, onze middelen om God te eren. Wanneer wij luisteren naar Gods woord en gevoelig zijn voor de leiding van de Heilige Geest in onze leven, zaaien wij in de akker van de geest. Of het nu gaat om financiële noden van de gemeenteleiders of zendelingen, het aanmoediging van je echtgenoot, het opvoeden van je kinderen, getuige zijn voor je buren of collega's of vrienden. Wij zaaien altijd zaadjes. En als je in de akker van de geest zijt, komt er niet alleen een oogst hier op aarde, maar ook beloning in de eeuwigheid. En misschien zien wij hier op aarde de vrucht niet van onze inspanning, maar God wel en de beloning komt. Als wij een van de geestelijke weten die ik eerder genoemd als voorbeeld nemen, waar het hart vol is, daarvan spreekt de mond. Laten we dit in Lucas hoofdstuk 6 lezen. Dus Lucas hoofdstuk 6 in wij beginnen in vers 43. Immers is er geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt, nog ook een slechte boom die goede vrucht voortbrengt. Want elke boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Want van dooreens leest men geen vijgen, en van een bramstruik oogst men geen druif. Een goede mens brengt uit de goede schat zijn harte het goede voort, en het slechte mens brengt uit het boze schat het boze voort. Want waar het hart vol is, daarvan spreekt de mond. Wat in je hart leeft, bepaalt hoe je voelt, hoe je handelt en hoe je spreekt. Dus als je goede wil oogsten, goede vrucht dragen, dan moet je een goed zaad op de juiste akkers zaaien. Wil je zo een goede boom zijn, dan vul je hart met de dingen die wij bijvoorbeeld in Filippenzen hoofdstuk 4, vers 8 lezen. Al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welauwend is, al wat deugd heet of lof verdient. Dit wil je zaaien als je een goede oogst hoopt te krijgen. Als je niet langer bezorgd wil zijn, leg het dan bij de Heer in gebed neer. Helemaal goed. Maar als je vervolgens niet bedenkt wat waar is, maar jouw creatieve geest misbruikt om het ergste te bedenken, of je gaat vervolgens alleen maar ondeugelijke gedachten overpeinzen, dan kan je toch niet verbaasd zijn als je meer zorgen oogst. Je oogst altijd waar je zaait en je kiest elke dag op welke akker je zaait. De volgende les van zaaien en oogsten lezen wij in 2 Korintiërs, hoofdstuk 9, vers 6. En daar staat bedenkt dit. Wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie middelig zaait, zal ook middelig oogsten. De context heeft weer te maken met vrijgevigheid. En dat wij gul moeten leren zijn met onze middelen. Mijn Daniel heeft een paar weken geleden in Bergen op Zoom een preek overgehouden. En hij legde vrijgevigheid uit als leven met opengestrekte handen. Zodat God onze middelen vrij mag gebruiken. Wij houden wat wij hebben, als hij heeft gezegd, losjes vast. En dat is niet alleen zo met je geld, maar ook met je tijd, je energie, je auto, je huis, je maaltijden, je talenten en de lijst gaat door. Zoals het liedje zegt, alles wat ik heb, dat heb ik van mijn vader. Hier in 2 Korintiërs gaat Paulus net een stapje verder en hij doelt op de houding waarmee wij vrijgevig zijn. Hij wil dat wij met een blijmoedig hart geven. Luister even naar Lucas, hoofdstuk 6, vers 38. Lucas, hoofdstuk 6, vers 38. Geeft en u zal gegeven worden. Een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat waarmede gij meet, zal u weder gemeten worden. God zekent ons niet zomaar, maar hij geeft ons meer dan voldoende. Hij geeft in overvloed. Maar hier is natuurlijk een belangrijk principe. Je kan niet verwachten dat je een grote oogst krijgt als je maar hier en daar een zaadje hebt gezaaid. Weet je hoe vaak wij horen mensen ons vertellen dat ze geen groeien meemaken of een grote afstand voelen tussen hen en God? En ja, de eerste vraag dat je moet vragen is of ze de Bijbel lezen. En zo vaak is dat antwoord nee, of soms, of niet veel. Hoe kun je de oogst van een intieme relatie met iemand, maar zeker met God, verwachten als je nooit of weinig tijd zijt in de Bijbel om hem beter te leren kennen? Wil je de relatie flink verdiepen? Lees dan veel in je Bijbel. Laat de telefoon morgens op de nachtkastje liggen en pak in plaats daarvan je Bijbel en lees een hoofdstuk. Of zaai op een avond heel veel en laat de televisie uit, of YouTube uit, en lees een hele Bijbelboek. Extreem? Misschien maar nee, want je oogst in verhouding tot wat je zaait. In onze laatste les, lezen wij in vers 9... de belofte die ik heb genoemd en ook de laatste les. Laten wij niet moede worden goed te doen. Want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslapen. Dus de les hier is, je oogst pas nadat je zaait. Wanneer de aardappelboer heeft geplant, verwacht hij niet om de volgende dag al te mogen oogsten. Hij weet dat de groeiperiode tijd en zelf nog meer werk gaat kosten. Zijn aardappelen hebben water, zonneschijn, bemesting, onkruidbestrijding nodig om te groeien. En net als ik zal hij ook moeten strijden tegen beestjes die de oogst willen opeten. Het kost werk en het kost tijd. En als hij volhardt en trouw zijn werk blijft doen en geduldig wacht, mag hij na een paar weken of maanden de oogst binnenhalen. Moestuintjes, landbouw, veeteelt en geestelijke groei kostte allemaal tijd en energie. Het kost tijd en energie om de vrucht te zien en de oogst te plukken. Je hebt standvastigheid nodig. Je hebt volharding nodig. En je moet trouw blijven. Maar als je vers 9 nog een keer leest, zie je een moeilijk en ja, mogelijke belemmering. Want ja, wij leven in een tijd waar bijna alles in een ogenblik verkrijgbaar is. Wij houden er niet om van te wachten. Als je iets bestelt op de internet, verwacht je het de volgende dag bezorgd te krijgen. En als je voor 11 uur bestelt, kun je sommige dingen van bol.com in de middag krijgen. Ja, wij vinden dat fijn, hè? Maar wij willen niet wachten voor wat wij willen hebben. Ja, wachten, nee, dat hoeft niet meer. En als je iets wil weten, je hoeft alleen maar oké Google te zeggen. En het antwoord wordt al opgezocht. En als wij dan moeten wachten op de Heer, nee Heer, ik wil nu weten. Wat gaat er gebeuren? Waarom moet het op die manier? Waar leidt deze situatie toe? Ik wil het nu weten. Wachten is moeilijk. En het is zo makkelijk om moe te worden van het wachten. En dat volharden wij niet. Wij zien geen resultaat, dus hou ik op. Ik ervaar geen oogst, dus wil ik niet meer aan werken. Er zijn veel redenen voor onze vermoeidheid. Misschien hebben wij niet de juiste motivatie om voor de Heer te leven. In 2 Thessalonicenzen zien wij een gemeente die werd geprezen door hun werk en inspanning en volharding. Maar dan ontdekken wij hun motivatie. Het zegt, onophoudelijk gedachten aan het werk uw geloofs, de inspanning uw liefde en de volharding uw hoop. Op onze Heer Jezus Christus, voor het oog van onze God en Vader. De motivatie achter hun gedrag was geloof, hoop en liefde. Dat zou ook ons motivatie moeten zijn om de Heer te dienen. Wij kunnen ook vermoeid raken omdat wij alles zonder gebed proberen te doen. Er is echt kracht in gebed. Jezus zei, je hebt niet omdat je het niet vraagt. Wij kunnen hard werken en zaadje zaaien in de akkers van familie, gemeente of ons eigen hart. Maar als wij allemaal dat in eigen kracht doen en het nooit aan God vragen, dat is onzin. Wij kunnen zonder hem niets. En toch proberen wij het wel. Of ik in ieder geval. Ik heb de volgende gelezen en ik vind het heel toepasselijk. Gebed is voor de geestelijke leven wat ademen is voor het fysieke leven. Als je stopt met ademhalen, val je flauw. Val jij geestelijk flauw? Misschien komt dat omdat je niet geestelijk ademt. Je bidt niet. Wij raken lichamelijk vermoeid als wij niet genoeg eten en rust krijgen. En dat is ook zo in het geestelijke leven. Jezus zei dat wij niet alleen van brood kunnen leven, maar van alle woord dat uit de mond God uitgaat. Jesaja vroeg eraan toe dat God nooit moe of mat wordt en dat hij zijn verstand niet te doorgrond is. En dat schrijft hij. Hij geeft de moeder kracht en de machteloze vermindert hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie de Heere verwachtte, put de nieuwe kracht. Ze varen met de vleugelen als arenden. Ze lopen, maar worden niet moede. Ze wandelen, maar worden niet mat. Wij moeten de tijd nemen om de geestelijke voeding en rust in de Heer te vinden. Ook al heb je dagelijks een vast lijf met 100 belangrijke dingen, je moet de kracht bij de Heer putten. En soms worden wij gewoon moe van het wachten zelf en de onzekerheid van dit leven. En juist op die moment moeten wij deze belofte vasthouden. Wij oogsten altijd nadat wij gezaaid hebben, ook al weten wij niet precies wanneer. Kijk nog eens in Galaten hoofdstuk 7. Hoofdstuk 6 naar vers 7. We hebben een deel van deze tekst nog niet behandeld. Dat eerste stukje. Dwaalt niet. God laat niet met zich spotten. Dit betekent dat wij kunnen dwalen. Wij kunnen onszelf voor de gek houden. Waarmee? Door te denken dat wij kunnen spotten met God. En dat betekent letterlijk God bij de neus nemen. Wij mogen niet denken dat wij gaan niet oogsten wat wij zaaien of waar wij zaaien. Wij kunnen niet in het vlees zaaien en dan ons afvragen waarom wij geen geestelijke vrucht zien. Als je niet blij bent met wat je oogst, moet je kijken naar welke zaad je hebt gezaaid of op welke akker je hebt zitten zaaien. Als je de vrucht van God wil oogsten, moet je het juiste zaad pakken en de juiste akker uitkiezen. Je moet veel zaaien als je veel vrucht wilt zien en je moet volharden terwijl je wacht op de groei die God geeft. Wij weten inmiddels zeker, als je eenmaal hebt gezaaid, komt de oogst. Want je oogst altijd wat je zaait. Je oogst altijd waar je zaait. Je oogst altijd in verhouding tot hoeveel je zaait. En je oogst altijd pas nadat je zaait. Nou, dat was het voor mij. En ik verwacht dat in de middag, als je gaat naar al de andere workshops, dat dit gaat een beetje meer uitgebreid worden voor jullie. En ik wens jullie een zegende middag. En ik geef het aan.